Podcast De Schuine Kant wordt mede mogelijk gemaakt door Bingoal. Maak jouw wedstrijd nog spannender. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus.
Van Aert andermaal langs de kant. Het is voor de tweede keer dat hij een kettingprobleem heeft. Foute keuze gemaakt wellicht.
Als zoiets gezegd wordt, moet je daar gewoon aan houden. En anders bent je lafaard. Ik heb me eraan gehouden.
Voilà, Kevin Pauwels, we zijn nu ongeveer een half uurtje voor de start van de eerste cross. Is dit een moment waar je naar uitgekeken hebt?
Ja, toch wel, ja.
Je hebt er zin in?
Ja, zeker.
Hartelijk welkom en vooral welkom terug bij De Schuine Kant. We zijn er een paar weken niet geweest, omdat het hoogtepunt van het seizoen toch wel ongeveer bereikt was. Maar ja, dat is geen reden om helemaal te stoppen met podcasten. Dus na een paar weken hebben we even de boel overzien. En dachten we, het is goed om nog even een seizoensafsluiter op te nemen, toch Wouter?
Ja, we hebben even de modder uit onze ogen gewreven. En dan zie je toch iets meer natuurlijk. En dan zie je gewoon dat dit zo'n fenomenaal seizoen is geweest, dat het gewoon een fatsoenlijke nabespreking verdient.
Jij loopt dan meteen hard van stapel over die nabespreking. Dat gaan we ook zeker doen. We zijn in dit geval wel met z'n tweeën. Want ja, hoe moeten we dit omschrijven? Wij kregen, we wisten dat Andries, die dacht inderdaad vlak na het seizoen, ik heb er een heel seizoen op zitten met De Schuine Kant, ik heb hard genoeg gewerkt, de groeten. Dus die pakte al snel het vliegtuig richting de andere kant van de wereld. En toen wij zeiden, nou dan pakken wij de nabeschouwing wel op. Toen stuurde hij een filmpje met de woorden, kom net hier uit. Ja, wat zagen we daar?
Ja, het is een beetje een kwestie van een mooi vogeltje dat zich niet laat kooien, hè, met die Andries. En, ja, dan is die weer ergens in een of ander Aziatisch oord, God mag weten waar, of welk opperwezen dan ook. En dan komt hij inderdaad uit een of andere bus, wat is het? Een soort, jij had inderdaad een mooie.
Ja, het gaf mij een beetje, tenminste dat denk ik heb dat nooit meegemaakt. Maar ik dacht een beetje Sauna Diana-achtige vibes. het was een hele donkere bus. Met heel veel mensen die allemaal lagen. Dus ik gok dat het uiteindelijk een soort slaapbus, nachtbus was. Ergens inderdaad in Zuidoost-Azië, Laos uiteindelijk volgens mij. En die bus had ook rode matrassen en er zaten veel mensen in en een beetje duistere belichting. Ik dacht echt, wat heeft die jongen hier gedaan? Ik wil het misschien niet weten. Voor zover ik weet was zijn vriendin erbij. Maar ja, het was toch een beetje een bijzondere setting ook, wel.
Ik had in elk geval ook zo'n idee. Je wil niet van te dichtbij kijken wat er allemaal op die bedden zit, denk ik.
Nee, ik wil niet weten wat daar in die nachtbus precies gebeurd is.
Wilde je dus een meug, hè?
Dat is ook weer waar. Daar heb je helemaal gelijk in. Andries heeft op afstand nog even een minuutje gevonden om ons een audioberichtje te doen toekomen. En dat klinkt zo.
Vrienden van De Schuine Kant. Fijne luisteraars, maar natuurlijk ook Teun en Wouter. Ja, hoe kom je het verste weg van de cross? Dan moet je naar Laos. Ik zit nu aan de Mekongrivier. Volgens mij kan je niet heel veel verder weg van het veld rijden. Want het is warm en niets doen nog denken aan alles waar we het afgelopen winter over hebben gehad. Ik heb het hier goed, maar jullie gaan toch nog een keertje op het seizoen terugblikken. En eigenlijk heb ik maar één vraag die ik graag beantwoord krijg. Namelijk, wie was nou de beste van dit seizoen? Is het? Ja, voor mij ligt het helemaal open. Zowel in de strijd tussen Van Aert en Van der Poel. Van der Poel wint het WK, maar daarvoor was Van Aert misschien wel beter. Maar ook voor de fulltime crossers. Want Van der Haar spreekt van zijn beste seizoen ooit. Zweek heeft meer dan eens gewonnen. Van Toeren houdt met twee titels. Dus ja, ik weet het niet. Jullie mogen je erover buigen en ik ben wel benieuwd. Ja, waar laat je dat van afhangen, zo'n keuze? Wie is de beste crosser? Dus veel plezier. En ja, ik ben er dan En natuurlijk nog wel even in het najaar weer bij. Dus tot dan.
Ja, dat is dus Andries vanuit een bus in Laos. Die vraag gaan we inderdaad beantwoorden. Want dat is natuurlijk de vraag waar een nabeschouwing om draait. Wie had er het beste seizoen? Waren er misschien wel meer kandidaten voor het beste seizoen? Dat beantwoorden we zo meteen. Nog even terug, Wouter, naar onze laatste afleveringen. Dat waren allemaal aanloopjes en vooral ook de nabeschouwing op het WK. Hoe vaak heb jij nog die finale van het WK teruggekeken?
Nou, ik moet zeggen, niet al te vaak. Het was gewoon zo'n heerlijk WK. En ik heb daar gewoon zo'n heerlijk gevoel van overgehouden. En ja, dat heb ik als het ware geprobeerd in een doosje te stoppen. En dat wil ik gewoon bij me houden.
Waar heb je dat doosje neergezet?
Ja, ergens spreekwoordelijk. Nee, maar dat WK was natuurlijk geweldig. Het was ook echt een WK zoals dit hele seizoen als geheel verdiend heeft wat mij betreft. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik moet wel zeggen dat ik het echt in de dagen daarna, misschien ook omdat ik erbij was en telkens weer van genoot, nog heb een paar keer heb teruggekeken. En op een gegeven moment kwam er ook een filmpje, ik denk in onze groepsapp voorbij of ik weet niet wat. En ik ben helemaal niet zo van het opnemen van mijn scherm om bepaalde filmpjes te bewaren of bepaalde leuke dingen die ik zie. Maar ik had zelf spijt dat ik niet een filmpje had gemaakt van een ontploffend weiland in Hoge Heide. Toen Mathieu van der Poel en Wout van Aert richting de finale strook reden. En uiteindelijk gingen sprinten om de overwinning. En de ontploffing die er ontstond toen Van der Poel uiteindelijk won. En deze persoon had dat wel vastgelegd. En volgens mij zag ik dit op dinsdag of zelfs op woensdag na het WK. En dat gaf me wederom kippenvel. Ik dacht, ja, dit ga ik toch wel even bewaren voor het nageslacht. En op die manier heb ik er toch nog wel een paar dagen echt wel van genoten.
Ja, maar dat is natuurlijk heerlijk. En dat is soms ook wel een bepaalde, noem het laksheid, die ik zelf ook wel eens heb als ik op een evenement ben. Van, er is altijd wel iemand die nog betere filmpjes ergens van maakt. Nou, dat was dan dus in dit geval bij jou ook zo, gelukkig. Maar jij bent er natuurlijk bij geweest inderdaad. Ik heb het natuurlijk op tv gezien. Ja. Maar ja, jij hebt daar dus middenin gestaan, in die gekte, in die, ja, die hoe noem je dat? Ontploffing van explosie. Van emoties.
Er zijn een paar sportwedstrijden waar ik bij ben geweest die je niet snel gaat vergeten. En dat was onder andere de Tour de France start in Utrecht. En de keer dat ik in Amerika zat bij de LA Lakers. Maar ik moet zeggen, het WK veldrijden in Hoger Heide is hier sinds een paar weken dus ook onderdeel van geworden. Want dat was echt een fantastische dag. En ik heb hier wel eens verteld over het trauma van Valkenburg wat ik had. Nou, dat is geheel teniet gedaan door het unaniem belachelijke succes van Hoge Heide. Zeker.
Ja, geweldig. Ja. Maar komt dan dus ook echt omdat Mathieu won? Wat voor gevoel had je dan gehad als Wout had gewonnen, denk je?
Ik vrees dat ik dat niet kan ontkennen, ja. Dat toch door de winst van Mathieu, kijk, dat is toch een beetje die oranje inborst die dan gaat. Ik vind Wout een fantastische crosser, maar omdat Mathieu dan hier de overwinning pakt, ja, dat draagt wel extra bij aan het heerlijke gevoel, het heerlijke terugkijken op Hoge Heide. Ja,
snap ik.
Ja. We gaan fijn. Terugblikken in deze aflevering. We nemen nog heel even, want het is niet zo dat het helemaal stil heeft gestaan in de veldritwereld. De laatste paar crossen door. Toch een klein beetje scorebordjournalistiek maken we ons aan schuldig. Dan kijken we naar het mannenseizoen, het vrouwenseizoen. Kort geleden ook al de nieuwe kalender van de Wereldbeker gepresenteerd. Dus ook daar hebben we het in deze aflevering nog even over. Maar laten we even beginnen dus bij de laatste paar crossen die verreden zijn. Ah ja, misschien kan ik het zo samenvatten, Wouter, dat Laurens Sweek daar nog even wat mooie eerste plaatsen heeft gesprokkeld.
Ja, zeker. Sweek die heeft nog even een lekker reeksje kunnen toevoegen aan zijn, denk ik, toch al niet onaardige seizoen. Maar daar komen we zo op, over te spreken. Ja, hij laat die laatste paar crossen echt wel zien dat hij een killer is. En dat hij dus de crossen waar hij zijn zinnen op gezet had, die heeft hij volgens mij ook allemaal gepakt. Mm-hmm. En wat het eigenlijk extra mooi maakt, denk ik, is dat hij daar bijna iedere keer ofwel Van der Haar klopte, ofwel Isbiet, ofwel Van Toerhout.
Maar en wat vind je daar zo mooi aan dan, als hij de hen toch de hele tijd klopt?
Nou ja, meer van dat het nog wel echt een strijd is op hoog niveau van allemaal toppers die echt nog wel het laatste eruit rammen, in plaats van dat de rest zich al een beetje gewonnen geeft. Dat zou het toch minder glans geven.
De fulltime veldrijders die stonden ook na het WK gewoon nog aan de start van ongeveer elke cross. Ja. Om gewoon nog tot echt eind februari door te knallen. Ja, dat is zeker waar. Sweek die wint ook de wereldbeker uiteindelijk.
Dus denk wel met een beetje geluk natuurlijk dat Isebiet op een gegeven moment kraakte. Mm-hmm. Daarmee zijn we eigenlijk beroofd, denk ik, van een echte strijd op het einde, denk je niet?
Ja, daar gaan we het zo wel verder over hebben. En nog hoe die strijd al dan niet teniet is gedaan hierdoor. Maar ook, ik zou willen zeggen, Lars van der Haar, die nog mooi erbij zat bij de laatste paar crossen. En eigenlijk gewoon ook een vrij steady seizoen, super steady, heeft afgesloten met weer een tweede plaats in de allerlaatste cross. Nog een derde plaats in Brussel, weer een tweede plaats. Dus ik denk dat Lars ook uiteindelijk tevreden op vakantie gaat, denk je niet?
Ja, ik denk het wel. Hij heeft duidelijk een extra stapje gezet, denk ik. Je ziet het ook aan de Pro Cycling Stats ranking. Daar staat hij dus ook tweede. Nou, dat is de laatste keer dat hij de tweede plaats in de eindranking behaalde, was in het seizoen 2014-2015. Dus en hij heeft wel het hoogste puntenaantal ooit dat hij ooit gehaald heeft. Als we Pro Cycling Stats moeten geloven. Dus wat dat betreft was het natuurlijk een heel goed seizoen. Alleen, hij heeft het natuurlijk maar zelden kunnen afwerken ook. Hoewel hij een paar keer natuurlijk in gewonnen positie lag en dat dan toch weer uit handen gaf, hè?
Zo
streng moet je dan misschien ook zijn.
Ja, misschien wel. Kijk, hij is super steady geweest. Dat kunnen we niet ontkennen. Steady genoeg voor heel veel podiumplaatsen. Net niet steady genoeg voor heel veel overwinningen. Of misschien dan net niet uitmuntend genoeg voor heel veel overwinningen. Maar gewoon wel super steady. Waar je misschien, als je kijkt naar een Iserbeat, die wordt bijvoorbeeld nog tiende in de laatste cross. Die heeft al vaker, het valt mee, maar een paar keer toch gehad dat hij echt wel ver van het podium geweest is. Heeft daarvoor Sweek, wel weer in Sweek Brussel ook gewonnen. En Sweek inderdaad ook. Dus het zijn wat uitzonderingen, maar dat is dan toch net iets meer op en neer gehopt zo'n seizoen.
Ja.
En daardoor
Maar nou dat is natuurlijk ook een duidelijke keuze, hè? Althans, ik denk dat je bij Isebiet en Sweek af en toe wel zag van op het moment dat het niet, dat het niet liep, of misschien hadden ze dat van tevoren zelfs al bepaald, al weet ik dat ook niet. Maar in elk geval een keuze van, deze laat ik even lopen. En Van der Haar, heeft ze allemaal, misschien ook omdat die, misschien ook uit frustratie en uit dat je toch geen kans voorbij mag laten gaan in zijn positie. Maar dat is misschien wel een interessante voor de evaluatie.
Laten we die evaluatie heel even... niet alleen laten wij die ook gewoon hier doen in de schuine kant. Een klein beetje in ieder geval. Laten we die heel even tillen over de laatste paar wedstrijden bij de vrouwen. Waar je bijvoorbeeld ook weer Annemarie Worst twee keer zag winnen. Dus die heeft eigenlijk ook al wel een aardig seizoen nog wat extra glans gegeven zo richting het einde.
Ja, die heeft op het laatste benen weer gevonden.
Ja, wat heeft zij nodig gehad om die benen nog te vinden, denk jij?
Poeh, ja, geen idee. Dat vind ik echt lastig om vanaf de bank over te beoordelen.
Ja.
Maar ja, als je haar seizoensopbouw een beetje ziet, ze was er natuurlijk ook vanaf het prille begin in de Verenigde Staten al bij. Waar ze ook echt veel gecrossed heeft. Hè? Want de meeste gingen er naartoe uitsluitend voor die twee World Cups. Nou, zij heeft ook alle andere C1 en C2 crossjes daar in die periode gereden.
Mm-hmm.
Maar ja, toen eenmaal terug in de Lage Landen, ja, hier en daar een podiumpje in een C2 cross. Heel veel meer was het niet. Ja, in Besançon tweede.
Ja, wat je hier misschien ook ziet, en dat doet echt niets af aan uiteindelijk hoe goed zij en hoe goed heel veel andere dames ook zijn. Maar de crossen die zij wint in de laatste twee weken, zeg maar, drie weken sinds het WK, dat zijn wel de crossen waar Van Empel en Pietersen niet aan de start stonden.
Nee, klopt. Ja. En ook Alvarado niet overal.
Nee, ook die nog. Want die pakte uiteindelijk, ondanks dat jij dit seizoen regelmatig kritisch op haar was, die pakte ook gewoon nog uiteindelijk de eindwinst in de Super Prestige.
Maar goed, de Super Prestige, daar reden natuurlijk de twee absolute paradepaardjes weer niet. Dus nee. Die was denk ik ook wel aan de stand verplicht om te winnen. Want ik weet niet of je dat was opgevallen, Teun, maar Alvarado heeft een paar, of nou ja, eigenlijk één gepeperde uitspraak gedaan, of tenminste die ik best wel gepeperd vind. Die heeft ze een paar keer herhaald bij verschillende interviews en platforms. Namelijk, die kloof die er nu is tussen mij en Van Empel en Pietersen. Die is er volgend jaar niet meer, zegt ze heel stellig. Bijna echt met zo'n uitgestreken gezicht, alsof ze even naar de bakken gaat voor een halfje wit, weet je wel. Dan denk ik zo, ja. dat is nogal een uitspraak, dame. Maar ja. Hoe zie jij dat?
Nou, dat is een gewaagde uitspraak na dit seizoen om dat nu al te zeggen. Er is natuurlijk nog een hele zomer te gaan. Misschien heeft zij al wel een goed plan om deze zomer er weer een stapje bij te gaan doen. Dat weten we nog niet. Maar ja, ze heeft dit jaar echt wel een heel aantal goede crossen gereden. Maar ze heeft toch ook wel een tijdje gehad dat ze echt minder was en dat het echt niet allemaal zomaar wilde. Dus wat ze er precies mee wil, is me niet helemaal duidelijk. Maar dat het vroeg voelt, in ieder geval om deze uitspraak te doen, dat vind ik wel.
Dus, ja, want ja. Je zou natuurlijk zeggen dat die twee straaljagers, dat die gezien hun leeftijd en ervaring, of beter gezegd het gebrek daaraan nog, eigenlijk alleen nog maar groeimarge hebben waar een paard dik van krijgt. Dus
ja. Je zou zeggen, als die verder gaan op waar ze nu zijn, dan zijn ze volgend jaar nog een slagje beter. En dan heeft Céline dus eigenlijk twee slagjes in te halen.
Ja. Maar goed, okay. Kijk, misschien dat Céline ook, ze kan het zelf natuurlijk het beste voelen. Ik vind het alleen maar mooi, hè. Dat vind ik juist altijd een beetje het jammere aan vrouwensport ten opzichte van mannensport. Dat die vrouwen vaak heel erg, ondanks dat het natuurlijk beesten van competitie mensen zijn. Dat ze dan altijd een beetje giechelig staan te doen van hihi, ik heb gewonnen en dat had ik helemaal niet verwacht. En dit zijn gewoon uitspraken van iemand die getuigen van zelfvertrouwen. Ja. Daar hou ik wel van.
Dus eigenlijk zeg je ook een beetje, ik vind het toch ook wel mooi dat ze deze uitspraak doet.
Ja, zeker. En ik verheug me er dan ook op dat zij echt het gevecht aangaat met die twee jonge dames. En dat zie ik ook wel gebeuren. Althans, het zou me niet verbazen. Want zij komt natuurlijk van heel ver. Het is natuurlijk niet precies bekend wat er nou aan de hand was. Deels privé probleem. Van elk geval, ze wilden het privé houden. Mm-hmm. Waarvoor natuurlijk alle begrip en respect. Maar ja, ze heeft natuurlijk wel laten zien dat zij de koningin van de cross was, kortstondig. Maar ze was het wel.
Ja, ze is het één seizoen absoluut geweest. De koningin die het misschien dit jaar was, als we gewoon even naar het scorebord kijken, is Fem van Empel. Die wint zowel de wereldbeker als de X2O-trofee.
WK afgetekend.
Ja. Ja, wint ook nog het WK inderdaad. Als je het zo bekijkt, en dan maken we misschien maar even een brug naar de nabeschouwing die we op de twee seizoenen bij de mannen dus en bij de vrouwen gaan doen. Met Van der Haar, super prestige, Zweek de wereldbeker, Izerbeet de X2O-trofee. Van der Poel en Van Aert die een duidelijke rol hebben gespeeld. Ik zou willen zeggen, we hebben gekeken naar een vreselijk mooi en afwisselend seizoen.
Ja, dat kun je wel zeggen.
Waar zat dat voor jou het meeste in?
Nou, precies wat je zegt. Die variatie in winnaars van losse crossen en van klassementen. Eigenlijk had je in elke cross wel meerdere strijdjes in de strijd. Dat is natuurlijk, kijk, natuurlijk zijn de twee en soms ook drie gezichten van de cross. Hè, Van der Poel, Van Aert, Pidcock. Maar daarachter met die mannen, de voltijdscrossers, dat Paul Sauzeblok, Izerbeet, Van Toerhout tegen hun oude ploegmaat Zweek, die nu natuurlijk bij Crelan Fristads is gaan rijden. En dan Lars van der Haar. En nog een paar andere trekjongens die af en toe al hun neus aan het venster steken. Vergeet ik dan nog mensen?
Nou, je hebt de belangrijkste, de meest opvallende, denk ik wel gehad hier.
Ja, en ik denk dus, als je al die namen dus zo afgaat, dan denk ik dat eigenlijk niemand echt met de pest in zijn lijf terugkijkt op het seizoen. Want iedereen heeft wel verschillende periodes zich op een hele fraaie manier getoond. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
Zeker, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk, wij deden geloof ik na twee crossen alle drie een wat boude uitspraak. Daarbij zei ik, omdat Izerbeet toen een aantal crossen had gewonnen, van joh, hij gaat Van der Poel, Van Aert, misschien ook wel Pidcock, het vuur aan de schenen leggen. Nou weet ik niet of hij dat gedaan heeft. Maar ik denk gewoon wel dat alle namen die we net noemden, die hebben de buit redelijk eerlijk verdeeld. En dit is niet omdat ze afspraken, nou Eli, als jij vandaag niet wint, dan wint Michael. En als Michael niet wint, dan wint Laurens. Of dan wint, zeker in het begin van het seizoen, Lars van der Haar eens een keer. Maar dat was omdat ze in al die periodes echt aan elkaar gewaagd waren. En de ene cross, de ene jongen net wat beter lag en de andere cross, de ander net wat beter lag. En als je zo die strijd erin houdt, dan krijg je gewoon best wel een behoorlijk evenredig verdeelde uitslag de hele tijd. Ja. En dat is, nou ja, dat is wat doorweegt over het hele seizoen. Voor mij bestaat het seizoen, ja, en dat is toch bijna jammer om te zeggen, maar uit twee delen. En dat is de periode Van der Poel, Van Aert. en de periodes daarvoor en daarna, waarbij de echte crossers de buit verdeelden. En een van de Poel van Aert, die kwamen spelen en die hebben hier lol en die komen zich voorbereiden op een wegseizoen. Maar die doen dit toch met een hele andere insteek dan al die andere namen die we net genoemd hebben. En Pidcock, nou ja, valt eigenlijk ook onder de categorie van de Poel van Aert. Heel mooi, het was mega spannend, het was intenser met die gasten erbij. Maar ik vond het ergens ook wel jammer dat er een paar bulldozers even de cross binnenkomen.
Ja, ja, dat gevoel heb ik ook een beetje. Alsof er een paar olifanten ineens door die zorgvuldig ingerichte porseleinkast komen razen.
Ja, en ik begrijp het ook wel of zo. En we weten het allemaal van tevoren. Maar je zou bijna kunnen zeggen, ja, we maken een apart klassement voor die twee jongens die vechten het uit. En dan maken we gewoon een andere een klassement voor alle fulltime crossers. Of is dat een beetje te rigide?
Ja, je zou het bijna gaan denken inderdaad. Maar het erge is natuurlijk dat, of ja, het erge, het is een gegeven, denk ik al, voorzichtig, dat die gasten, die hebben natuurlijk een beetje het parttime cross hebben ze geïntroduceerd. Dat mag je denk ik wel zo zeggen. Maar dat gaat natuurlijk navolging krijgen bij de nieuwe talenten die nu doorkomen. We hebben natuurlijk Thibaut Nijs, hebben we het al horen roepen. Die wil zich ook op de weg natuurlijk vooral gaan richten. Snap ik ook wel, als je bij een ploeg als Trek een contract krijgt.
Ja.
En bij de vrouwen, nou ja, Van Empel en Pietersen zijn ook allebei op andere fietsen dingen van plan.
Ja.
Dus dat is een hele moeilijke. Misschien zou je ook moeten zeggen van we gaan het seizoen iets anders inrichten om de parttime crossers ook zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zodat die ook zoveel mogelijk zich in de cross toch mengen. Dat het toch zoveel mogelijk gemengd blijft.
En hoe zou je dat seizoen anders indelen dan?
Ja, misschien het WK gewoon wat eerder neerleggen. Begin januari of zo.
En denk je dan dat ze eerder het veld inkomen en dat de periode tussen de laatste wegwedstrijd, wat ook vaak voor hun het WK is, en de eerste cross, dat die niet daarmee tekort wordt?
Dat is een hele goeie. Ze zullen sowieso iets later instromen.
Ja.
Dat is een goede. Ja, kijk, het feit blijft met dit aantal wedstrijden zal de kalender natuurlijk hoe dan ook in lengte hetzelfde blijven. Ja.
Ja.
Dat is waar. Maar het is natuurlijk doodzonde dat nu een paar mensen zelfs het WK overslaan. Of ja, vorig jaar waren het er twee, dit keer is het er één van de grote drie. De vraag is of je dat moet willen natuurlijk.
Ja, ja. Ja, daar zat ik zo ook over na te denken. Want we hebben het natuurlijk dit seizoen heel veel gehad over de grote twee. Of zijn het toch de grote drie van de Poel, van Aert, Pidcock. En toen dacht ik eigenlijk, nou, als jij het WK overslaat, dan vind ik gewoon dat je, ondanks dat je misschien heel goed bent, niet bij de grote drie mag horen. En dat wij spreken van de grote twee. Maar eigenlijk gaat die vliegen natuurlijk niet op als het vorig jaar andersom was. Waarbij de andere twee het WK hebben overgeslagen.
Ja, ja, moet ik natuurlijk wel zeggen. Kijk, de resultaten spreken natuurlijk nog steeds in het voordeel van die twee. Hè, die hebben natuurlijk met z'n tweeën bijna alle WK's die ze hebben gereden de afgelopen 10 jaar hebben ze onder elkaar verdeeld. Mm-hmm. Ze hebben alle, bijna 95% van alle crossen waar ze allebei aan de start stonden, hebben ze onder elkaar verdeeld. Dus ja, de derde plek, zeg maar, daarbij, ja, daar mag je wel iets meer voor doen om die te mogen opeisen, toch?
Pidcock moet nog een behoorlijke reis maken om hierbij te gaan komen. En dat begint in ieder geval met eens een keer of drie het WK winnen.
Ja, alleen de vraag is, het is natuurlijk ook weer niet helemaal eerlijk voor Pidcock. Want die andere twee zijn natuurlijk ook lang voltijdscrosser geweest. Dat moeten we zijn geneigd om te vergeten. Ja. Maar die hebben natuurlijk ook seizoenenlang gewoon 30 crossen per jaar gereden. En Pidcock, ja, heeft dat eigenlijk nooit echt meer gedaan. Dus nee. Ja, hij kan eigenlijk ook zich nooit meer daartussen nestelen dan, in dat opzicht.
Nee, dit ga je bijna niet meer inhalen. Dat is wel waar.
Nee.
Ik zou willen zeggen, tot zover het seizoen van de Poel van Aert, die elkaar echt de hele tijd het vuur aan de schenen hebben gelegd. De buit ook in dit geval eerlijk verdeeld hebben, waarbij het WK uiteindelijk in de slotseconden naar Van der Poel is gegaan. Ik had zomaar eens wat namen opgeschreven waarvan ik dacht, ja, hoe hebben die het seizoen nou verdeeld? En als we dan toch langzaam antwoord moeten geven op de vraag van Andries, waar natuurlijk Van der Poel en Van Aert ook onderdeel van kunnen zijn, maar wie heeft nou eigenlijk het beste seizoen gedraaid? Laten we eens beginnen met Van der Haar, die gewoon super steady was. Gaat hij wat jou betreft op voor misschien wel de beste rijder van het seizoen?
Ja, nou ja, ik vind wel dat je... Kijk, crossen rijden natuurlijk om ze te winnen. Kijk, een seizoen is niet zoals een grote ronde, een etappekoers, waarbij uiteindelijk telt wie er met de gele trui staat. En waarbij we natuurlijk in de recente geschiedenis best wel vaak winnaars van dat soort truienklassementen op de weg hebben gezien. Die geen enkele etappe ook maar op het podium zijn geëindigd en toch de trui wonnen. Maar ja, veldrijden gaat natuurlijk in principe gewoon om met je handjes in de lucht over de streep komen. En niet omdat je een klassement hebt gewonnen, maar omdat je echt de eerste in de race bent. Dus in dat opzicht denk ik dat Van der Haar dan daar qua gezien zijn lage aantal overwinningen nooit voor een aanmerking mag komen. Niet voor de beste, nee.
Niet voor de allerbeste. Nee, hij heeft natuurlijk advocaat van de duivel wel in het begin van het seizoen onder andere de Koppenberg Cross gewonnen met een fenomenale eindsprint.
Ja, zeker, zeker.
Ik zou hem willen nomineren, maar ja, die prijs, daar heeft Andries niet om gevraagd, als meest steady renner van het seizoen.
Ja, die wint hij sowieso.
Mij betreft inderdaad ook net te weinig gewonnen om aanspraak te maken op de beste renner van het seizoen.
Ja, nee, ja, helemaal eens.
Ik heb ook Iserbiet genoteerd. Heeft natuurlijk sowieso dat X2O-klassement gewonnen. We hebben hem heel veel gezien. Bleef heel vaak eraan hangen. Hoe staat hij in dit rijtje?
Ja, ik denk dat hij ook zelf een beetje gemengde gevoelens heeft over dit seizoen. Hij was natuurlijk de jaren voordien was hij duidelijker de best of the rest, volgens mij. En nu was hij natuurlijk, hij domineerde oktober. En ik bedoel, jouw bouwde uitspraak was natuurlijk helemaal niet zo gek gedacht. Van als er iemand is van de rest die de best kan bedreigen, dan was het Iserbiet. Maar ja, hij is een beetje weggedemsterd. Hij was misschien te vroeg te goed.
Ja.
En ik kreeg toen ook last van zijn knie en natuurlijk wat andere kwaaltjes en dingetjes. En het liep niet meer. Maar hij heeft zich daarna wel weer echt goed teruggevochten. Wint ook gewoon de prestigieuze GP Sven Nys op 1 januari. Wint in februari nog Middelkerken en Brussel. Dus ja, wat dat betreft heeft hij gewoon in alle periodes heeft hij toch goed gescoord.
Ja, hij heeft goed gescoord, maar zijn vaste waarde van best of the rest is in principe altijd Iserbiet. En dat zou ook betekenen dat op het moment dat Van der Poel en Van Aert er niet zijn, ga jij er vandoor met de winst.
Ja.
Dat is hem dit seizoen niet gelukt.
Nee, hè? Geen trui.
Nee, Nee, eigenlijk niet. Nee, in het begin leek je er inderdaad echt gewoon linea recta met die trui vandoor te gaan. Ja. Maar dat is uiteindelijk toch anders geworden. Is er nog iemand die jij in dit rijtje wilt nomineren?
Ja, nou ja, kijk, je kunt natuurlijk ook een casus maken voor Van Toerhout. Mm-hmm. Die, denk ik, ook een heel steady seizoen heeft gereden. Altijd erbij zat. Vaak natuurlijk ook, als hij net niet goed genoeg was, wel van hele grote waarde was voor Izebiet. Want ze hebben natuurlijk Zweek met z'n tweeën helemaal gek gemaakt af en toe.
Ja.
En ja, dat is natuurlijk ook gewoon een verdienste. En hij gaat er gewoon Jandori vandoor met de twee meest prestigieuze truien die er voor het oprapen waren voor de best of the rest. Hè? De Belgische kampioenentrui, mm-hmm, en de Europese kampioenschappen.
Ja, ja.
Waar natuurlijk ook Izebiet echt geweldig zijn zin op had gezet. En Zweek idem dito.
Ja. Ja, dat was de trui waarvan zij allemaal wisten, de kans dat we die WK-trui gaan pakken, dat we die regenboogtrui om de schouders hebben, die is heel klein. Dus dan ga je voor het daarna hoogst haalbare. En dat is in het kampioenschap dan toch het Europees kampioenschap. Ja. En dat heeft Van Toerhout gewoon heel goed gedaan.
Ja, en dan ben je gewoon, dan heb je toch de twee grootste vissen, die heb je dan toch uit de vijver gevist.
Ja. Ja, maak dat. Daar zou ik dan graag nog een casus voor willen bouwen. En dan moeten we misschien toch maar proberen antwoord te geven op deze vraag. Dat Laurens Zweek meteen niet meer in aanmerking komt voor deze award, om het zomaar even te noemen. Omdat hij dus die truien niet heeft kunnen winnen. Ik denk daarbij wel, hij heeft een overstap gemaakt van het Paul Sauze-team naar Krelan, omdat hij een stap wilde maken, omdat hij misschien meer wilde winnen, omdat hij meer de onderlinge strijd aan wilde gaan, om achter mensen aan te kunnen rijden waar hij eerst ploegmaat van was, om eens andere prikkels te krijgen, om anders te trainen. Ja, dan denk ik, dat is hem toch best wel aardig gelukt in het afgelopen seizoen. Die overstap betaalt zich helemaal uit. Dus gaat wat mij betreft nu een beetje die strijd tussen Zweek en Van Toerhout.
Ja, en daarbij hebben ze gewoon misschien wel een beetje eenzelfde soort verdeling als Van Aert en Van der Poel. Waarbij Van Aert, mm-hmm, in alle losse crossen de meest dominante was. En Van der Poel met de belangrijkste prijs er vandoor gaat. En de strijd eigenlijk tussen de drie besten van de rest. Want sorry voor Van der Haar, maar daar valt Van der Haar dan buiten.
Ja.
Dan gaat het wat mij betreft om Van Toerhout, Zweek en Izebiet. Was Izebiet in het begin heel dominant. Hè, zo mm-hmm, dominant heeft niemand anders verder gereden van die anderen. Maar heeft daarna Zweek eigenlijk de fakkel een beetje overgenomen. Heeft hij natuurlijk het wereldbekerklassement aan zich toegetrokken. En heeft hij in die eindfase gewoon goed gedomineerd. Maar goed, toen was de prestige was ietsjes afgenomen al. Zo eerlijk moet je misschien zijn.
Ja.
Een klein beetje mosterd na de maaltijd gevoel heb je er dan natuurlijk bij. Zeker omdat de belangrijkste prijzen verdeeld zijn. Maar hij heeft ontegenzeggelijk een geweldig seizoen gehad. En hij staat wel nummer 1 op de PCS-ranking.
Ja.
Dus dan heb je natuurlijk wel... Dan kun je niet teleurgesteld zijn.
Nee, dat zal hij ook zeker niet zijn. Misschien moeten we dan toch zeggen... Een meest steady seizoen is voor Zweek. Maar wie was er op het moment supreme toch altijd... is het Van Toerhout. Dus dan, ondanks dat hij misschien niet nummer 1 in de ranking staat, geen enkele trui heeft gewonnen, is het wel degene met het beste seizoen.
Ja. Ja, nee, daar kan ik het best wel mee eens zijn.
Laten we op die manier dan de vraag van Andries beantwoorden. Dus als hij dit hoort, ergens in een Sauna Diana bus in Laos, Vietnam... Of elders op de wereld, Andries. Wat ons betreft is Michael van Toornhout dan toch de renner van het seizoen.
Maar dan vergeten we misschien dan... Misschien dat we dan... Tom Pidcock, die hebben we natuurlijk nog niet heel erg besproken. Die heeft natuurlijk ook wel een aantal keer laten zien wat voor fenomenale crosser het is, hè? Alleen die is eigenlijk een beetje tussen gevallen. Omdat iedere keer wel iemand anders weer net beter was.
Ja, 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 inderdaad. Ze waren net beter. Hij heeft een relatief kort seizoen gereden. Ik vind het ook wel mooi om dit dan te bestempelen met een echte veldrijder. En niet iemand die ook eens even langskomt. Om het even heel plat te zeggen.
Ja, nee, zeker, zeker. Nee, maar ik wilde meer even, toch even...
Kleine lans breken voor Tom Pidcock.
Maar is dit niet een heerlijk seizoen geweest? Dat zegt toch genoeg dat je gewoon 5, 6 namen hier zit te bespreken... die eigenlijk allemaal wel met een glimlach kunnen terugkijken op 2022, 2023.
Als wij van de schuine kant... aan het begin van het seizoen hadden kunnen tekenen voor zo'n wisselend seizoen met zoveel mooie crossen, dan hadden we denk ik meteen gedaan.
Ja, amen.
We nemen aan het eind van dit seizoen ook afscheid van sommige renners. David van der Poel, dat hebben we al in eerdere afleveringen uitgebreid besproken. Die mocht niet mee naar het WK in zijn Hogerheide. En die hangt nu ook definitief de veldritfiets aan de wilgen. En Jentel Bekaert, die hebben we een stuk minder vaak besproken in deze podcast. En die heeft eigenlijk gezegd, ik ben 23, ik was bij de junioren fenomenaal. Maar het lukt me bij de elite niet om er doorheen te komen. En die verkiest dus ook een andere weg. Het rijden van crossen.
Ja, maar zo hard de stopsport.
Zo hard, dat is helemaal waar. Zo hard is stopsport inderdaad. Het klinkt een beetje als een in memoriam. Ze zijn gelukkig gewoon nog onder ons, maar ze stoppen dus met veldrijden. Laten we doorgaan naar het vrouwenseizoen voordat we met deze podcast zo 2 uur verder zijn. we hadden het er net ook al even over toen we de laatste crossen doornamen. Het is veel gegaan over 2 namen dit seizoen bij de dames. Van Empel en Pietersen. Kunnen we bij een van hen... komt er een van hen op het hoogste treetje terecht in deze schuine kant ranking, wat jou betreft?
Ja, toch wel van fan van Empel, toch?
Dat denk ik ook, ja, zeker. Ja, van Empel heeft zo vaak een zege behaald, was zo steady. Van Pietersen was heel goed, maar van Empel was denk ik echt fenomenaal.
Ja, en kijk, Pietersen heeft natuurlijk wel van Empel op een... zeker moment wel degelijk aan het wankelen gebracht. Alleen daar is Van Empel toch weer van terug bounced. Dus dat is natuurlijk des te knapper.
Je bent in principe zo goed als je laatste gereden wedstrijd, zeggen ze soms. In het geval van Empel is hij bij de laatste 6 wedstrijden 6 keer eerste geworden. En de wedstrijd die ze daarvoor verloor was het Nederlands kampioenschap. Maar ja, ze won natuurlijk wel het wereldkampioenschap. Dus wat dat betreft heeft ze dat heel snel weer goed gemaakt. Zo'n van Empel, ze kwam, ze zag en ze overwon. Want van de, wat zal het zijn, 22 wedstrijden die ze gereden heeft, heeft ze er waarschijnlijk 15 gewonnen. Ja, dan zit je er gewoon wel lekker bij dit jaar.
Ja. En als je gaat kijken, het zijn dus een heleboel eentjes, een paar tweetjes één DNF'je. Ja, daar kon ze natuurlijk niks aan doen. Ze ging genadeloos onderuit in Val di Sole.
Mm-hmm.
En twee derde plaatsjes. Ja, en dan ben je natuurlijk gewoon giga dominant. Kijk, ook Pieterse heeft iets minder crossen gereden dan Van Empel. Mm-hmm. Ook Pieterse is alleen maar op de eerste, tweede of derde plek beland. Heeft bovendien ook geen DNF achter de naam.
Mm-hmm.
Ja, deze twee dames zijn gewoon outstanding. Gewoon allebei. Maar ja, Van Empel denk ik toch uiteindelijk nog iets meer inhoud, iets meer macht als het erop aankomt. Iets meer
killen. Heb je ervan genoten van het seizoen bij de vrouwen?
Ja, ja, zeker. Ik zei natuurlijk aan het begin van dit seizoen van ik ben echt helemaal voor vrouwencross. En jullie ook, allebei. Ik vind het fantastisch, ja. Die meiden die ook zo technisch zijn, hè. Die gewoon qua techniek niet onderdoen voor de beste mannen. Die ook gewoon allemaal over die balkjes springen. Bochten nemen aan snelheden waar je gewoon niet naar durft te kijken. Waanzinnig.
Ja, op die manier maak je natuurlijk gewoon een cross mega aantrekkelijk. Je maakt de sport mega aantrekkelijk. Van Empel maakt natuurlijk de overstap naar de weg nu ook. Waarbij ze, nou ja, misschien in zekere zin wel gewoon de nieuwe Vos wordt. Ook niet alleen in hoe zij haar sport beleeft, maar ook door het zijn van een bepaald boegbeeld. Voor jonge meiden die willen gaan crossen.
Ja.
En zijn natuurlijk gewoon mega attractieve wedstrijden waar we steeds naar gekeken hebben. En dat eigenlijk in een veld dat constant gedomineerd werd door alleen maar rood, wit en blauw.
Ja.
Is toch ongelooflijk?
Ja, het is bijna lachwekkend. Maar ja, wat kunnen die meiden en die vrouwen er allemaal aan doen? Dat ze, die maken elkaar natuurlijk alleen maar beter. Maar ik denk wel dat het een kwestie van tijd is dat dat toch iets meer gemengd gaat worden, hoor. Denk jij niet?
Nou ja, denken vind ik lastig. Want het is best wel moeilijk inschatten. Ik hoopte misschien 2 jaar geleden, toen was er ook al wel een behoorlijke dominantie bij de vrouwen. En het is in die 2 jaar niet heel erg veel veranderd. Maar er zitten vanuit België bijvoorbeeld wel een aantal vrouwen aan te komen waarvan je denkt, nou, dat zou nog wel eens kunnen. We hebben een Honsinger bijvoorbeeld, of hoe heet ze nou? Ik ben haar naam even kwijt, die nog bij de junioren rijdt. Bakstedt bijvoorbeeld, ja. Die toch langzaamaan hopelijk gaan zorgen voor net een slagje extra internationalisering bij die vrouwen.
Een Blanca Vas, als ze iets sterker wordt nog.
Ja, bijvoorbeeld. Dus kijk, dan nog steeds, als je nu kijkt bij het WK, bij de top 10 zaten 2 dames van niet-Nederlandse komaf. Als je wilt zorgen dat straks een 50-50 verdeling is tussen 50% Nederland en 50% uit een ander land.
Wat alsnog absurd zou zijn.
Wat alsnog een idiote verdeling zou zijn, ja. Inderdaad. Dan moet er toch nog echt wel wat extra gaan gebeuren. Dus daar heb je nog zeker wel ook met Van Androoy, die volgend jaar de overstap zal maken naar de elite, omdat ze nu de junioren WK-trui binnen heeft. Of de onder 23, moet ik eigenlijk zeggen. Daar krijg je er weer iemand sterks bij. Ja, daar moet je bijna 2 of 3 vrouwen uit een ander land tegenover zetten om dat te tackelen. Ja. Dus het zou goed zijn voor de sport als het wat meer internationaliseert. Zal dat op hele korte termijn gaan gebeuren? Bijvoorbeeld in het komende seizoen? Daar ben ik nog niet zo zeker van.
Nee, ja, ik moet ook zeggen, mijn verwachting is ook eigenlijk alleen maar gebaseerd, hoor, op een Bakstedt en een Vas die waarschijnlijk niet komend jaar al, maar wel op termijn zich daarin zouden moeten kunnen mengen.
Ja.
Maar ja, voor de rest is het karig inderdaad. Hoor. Daar ben ik met je eens. Dus kijk, dat de top 10 uit 8 Nederlandse dames bestaat, ja. Dat zal nog even duren, maar het zou natuurlijk al lang leuk zijn als af en toe op het podium iemand met een ander vlaggetje komt te staan. En dat, ja, dat komt wel steeds dichterbij, is mijn gevoel.
Ja, dat is misschien wel waar. Er worden stapjes gemaakt en het zou volgend jaar of anders toch in ieder geval het jaar daarop wel eens zo kunnen zijn dat dat gaat gebeuren. We hebben één ding het afgelopen jaar in het veld heel weinig gezien. Je zou zeggen, dat kan bijna niet in zo'n succesvol seizoen. Maar dat is de wereldkampioenentrui van Marianne Vos. Die heeft ze niet kunnen verdedigen op het WK. Die heeft eigenlijk heel weinig crossen gereden. Omdat het er gewoon even niet in zat. En nou ja, lang verhaal kort. Ik vond het gewoon vreselijk jammer.
Ja, tuurlijk. En ook de, wat had ze nou? De beknelde liesslagader of zoiets, hè?
Ja.
Bekende probleem.
Het wielrennersprobleem.
Ja. Dood en doodzonde natuurlijk. Ook omdat je natuurlijk weet dat het dat ze de meeste, de langste tijd wel gehad heeft.
Ja.
En ja, ik weet nog, we hebben het er natuurlijk vaak over gehad dit seizoen. En iedere keer was het toch de teneur van, ja, maar schrijf Vos niet af. Hè. Vos kun je nooit afschrijven. Dus dat wil ik ook. Ik zou niet durven om dat nu te doen. Maar het is gewoon jammer dat ze die verwachtingen nooit heeft ingelost. Om toch één keer even een keer ertussen kunnen mengen.
Ja, ze heeft uiteindelijk één wedstrijd gewonnen met de wedstrijd in Kortrijk. Maar ik dacht ook vooral, het was de 8e keer dat zij die wereldkampioenentrui aan had. Het zal voor haar ongetwijfeld heel veel betekenen. Maar het betekent natuurlijk ook veel voor de toeschouwer als die wereldkampioenentrui te zien is om de schouders van een immens grote kampioen. En dat hebben we nu bijna niet kunnen zien.
Ja.
Dat is gewoon echt jammer.
Ja, dat is heel jammer. Ja, ze heeft notabene op dat natuurlijk totaal verblubberde Nederlands kampioenschap heeft ze ja, een soort veredelde ererondjes gereden. Minuten achterop de koploopsters.
Ja.
Ja, dat zijn dan dingen die je onthoudt van dit seizoen. Dat is natuurlijk gewoon karig.
Ja, heel jammer. Maar ik zag vandaag een foto op Instagram dat ze weer op de fiets zit. Nadat ze geopereerd is aan die liesslagader. Dus ik hoop dat het snel goed met haar gaat. En dat ze, wie weet, volgend jaar nog denkt. Nou, weet je wat? Ik rij nog eens een jaartje door het veld. Want volgens mij vindt zij het ook gewoon heel erg leuk.
Ja, en ik denk dat als zij fysiek gewoon in orde is. Dan moet ze natuurlijk ook een bepaalde trainingsarbeid kunnen leveren. En dan heeft ze natuurlijk die mentaliteit van blijven aanklampen, niet opgeven.
Nee.
Ja, dan
dat kan
zou ik haar nog steeds niet zomaar afschrijven.
We nemen bij de vrouwen ook afscheid van iemand die ook wel een groot. Ja, een fenomeen in het veldrijden zou kunnen noemen, een grootheid. Ellen van Looy, op haar 42e geeft ze er de braai aan, hangt ze haar fiets aan de wilgen. Ze blijft geloof ik nog wel trainster. Maar dat is toch ook een soort icoon in het veldrijden die we volgend jaar niet meer gaan zien.
Ja, dat is een monument natuurlijk van een vrouw, van een crosser. En ja, alleen al natuurlijk met dat herkenbare gezicht. Ja, dat is natuurlijk. Zolang als ik cross kijk, rijdt Ellen van Looy mee. Dus ja, dat zegt genoeg.
Ja.
En ja, op je 42e nog steeds. Hè, en we hebben het er al natuurlijk eerder over gehad. Met gewoon een part-time zware job als. Wat was ook weer? Sociaal werkster, verzorgster.
Mm-hmm. Ja, verpleegster, verzorgster, zoiets dergelijks inderdaad. Ja.
Met ook gewoon nachtdiensten. Ja, fenomenaal.
Ja, ja, Echt heel goed.
Dus een hoed af voor Ellen.
Voor Ellen van Looy. Tot zover dit veldritseizoen 2022-2023. Kijken we nog wel heel even naar volgend jaar. Want in ieder geval, de kalender van de Wereldbeker is weer bekendgemaakt. Daar ontbreken ook meteen een aantal crossen. In sommige gevallen misschien gek genoeg. Dat Tabor ontbreekt is niet zo heel gek. Want daar wordt komend jaar het WK georganiseerd. Dus dan ben je automatisch geen onderdeel van de Wereldbekerkalender. Maar bijvoorbeeld Overijse, Besançon, Fayetteville en de Beekse Bergen ontbreken. We weten natuurlijk al vanuit de afgelopen jaren dat de oversteek naar Amerika voor Fayetteville en Waterloo. En Waterloo staat nog wel op de kalender als eerste cross half oktober. Dat het een uitdaging was voor veel renners om die oversteek te maken. Denk jij dat ze nu Fayetteville afvalt, überhaupt die oversteek nog gaan maken straks aan het begin van het seizoen?
Ja, dat is een hele goeie. Het is natuurlijk wel wat. Hè. Het hele seizoen speelt zich af in een gebied te grootte van een postzegel. En dan moet je voor één cross moet je dan de halve wereld oversteken. Ja, het zal mij verbazen als je daar nog een beetje een deftig deelnemersveld gaat zien.
Ja, ik verwacht eigenlijk alleen maar dat de fulltime crossers van Trek de oversteek gaan maken. Omdat de sponsor natuurlijk op dat moment graag wil dat ze daar zijn.
Ja, ja, zeker.
Maar dat eigenlijk de enige reden is om de oversteek nog te maken. Omdat er dan daar ook nog wat te organiseren valt.
Ja.
En nou ja, de crossen in Beekse Bergen blijkt een eenmalige cross te zijn. Want het is de organisatie niet gelukt om een rendabel manier van organiseren op poten te zetten. De cross in Afrikaanse sferen was er eentje van maar één keer.
Ja, ja, jammer. Dat is toch heel erg zonde. Ja, het was wel een mooie cross natuurlijk, hè, waar zeker bij de, of eigenlijk bij allebei bleef het lang gesloten. Bij de vrouwen pleegde Van Anrooy een geweldige coup door te demareren terwijl de rest naar elkaar keek. Bij de mannen was het Sweek die eigenlijk zijn eerste grote overwinning van het seizoen pakte.
Ja.
Het Beekse Bergen heeft natuurlijk een beetje pech, denk ik, dat ze buiten die periode vallen, dat de grote drie zich ook mengen. Dat scheelt gewoon duizenden toeschouwers.
Ja, ja.
En ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat het barbeleid heeft meegespeeld.
dat was namelijk bar slecht.
Ja.
Ja, daar waren wij niet helemaal over te spreken wat daar gebeurde. Inderdaad, dat het nogal ingewikkeld was om een drankje te krijgen in de Beekse Bergen.
Ja, dus daar was het glas ook vaak half leeg.
Precies, mooi gezegd, mooi gezegd. Wat gaan we dan wel zien het komende jaar? Ik zal even de korte opsomming doen. Schrijf er vooral niet mee, want het staat online overal. Maar we gaan naar Waterloo, Maasmechelen, Dendermonde, Troyes, heb ik van jou geleerd volgens mij.
Ja, ja, ja. Ja.
In Frankrijk, Dublin, Flamanville, Val d'Isol, Namen, Antwerpen, Gaveren, Hulst, Zonhoven, Benidorm en Hoge Heide. Dus onder andere Benidorm keert terug op de kalender. Na de eerste keer van het afgelopen jaar Hoge Heide weer onderdeel van de Wereldbeker nadat ze er dit jaar uit waren. Omdat ze natuurlijk het WK organiseerden. En met nog een aantal extra crossen hebben we vooral in de kerstperiode weer een prachtige kalender. Met Antwerpen, Gaveren en Hulst alleen al in de Wereldbeker binnen 7 dagen. En er zitten geloof ik nog een aantal crossen tussen. Van de andere klassementen. Die hier ook nog tussen gaan vallen. Dus er is dan wederom elke dag veldrijden op tv. In die winterperiode. Dus dat is wel iets om naar uit te zien, denk ik.
Ja, en wij moeten weer die onmogelijke puzzel gaan leggen.
We moeten hard aan de bak.
Tussendoor een podcast opneemt. Maar ja, dat zal wel weer goed komen.
Dat komt uiteindelijk altijd goed. Daar gaan wij ons de komende maanden eens aan wagen. Voorlopig was dit de schuine kant. Maar we gaan eens kijken of dat we er tussendoor nog zijn met een paar mooie specials. Nu de veldrijders ook wat rust hebben. Gaan we eens kijken of we die in de komende maanden voor de microfoon kunnen trekken. We wachten eens even af tot de Andries terug is uit het Verre Oosten. Drinken daar een biertje bij. En wie weet zie je ons ergens zo vlak voordat je op zomervakantie gaat weer in je podcast-app verschijnen. Zodat er een mooi interview terug te luisteren is als je aan het zwembad ligt van de gemiddelde Franse camping of de Spaanse Costa. Heb je tussendoor vragen, slide in onze DM's op Instagram. Dat is @deschuinekant. Wij gaan een beetje in zomer slapen, Wouter. Is dat iets dat bestaat eigenlijk?
Nou ja. Kijk, het veldrijden is natuurlijk een prachtige manier om dat zwarte gat op te vullen. Dat allerlei andere sporten, en natuurlijk met name het wegwielrennen, dan achterlaten. Dus we hoeven ons nu denk ik niet te vervelen met al die andere dingen. Want ik weet niet wat jij allemaal volgt, maar ik vraag me af en toe af waar ik de tijd vandaan hou om nog gewoon te kunnen werken en slapen.
Om ook nog een leven te hebben.
Ja, maar dat is toch heerlijk.
Dat is heerlijk. En ergens aan het eind van de zomer, als iedereen terug is van vakantie, dan zijn wij er ook sowieso weer. Het voelt nog heel ver weg, maar het is zo dichtbij. Met een voorbeschouwing onder de zon van de schuine kant seizoen 2023-2024.
En ik ben ook benieuwd, hè, als ik nog één ding mag vragen aan de luisteraar. We zijn ook heel benieuwd natuurlijk naar jullie opmerkingen. Wat jullie van dit seizoen de schuine kant nieuwe stijl vonden. En wat voor verbetering vatbaar is, wat we vooral niet meer moeten doen of juist ermee door moeten gaan. Daar zou ik wel de mensen voor willen uitnodigen om dat gerust gewoon tegen ons te zeggen.
Deze uitnodiging van Wouter staat en is ook namens mij en namens Andries natuurlijk ook. Ook wat dat betreft. Stuur ons een DM of een mail op podcastdeschuinekant@gmail.com. Onze DM's staan open op @deschuinekant op Instagram en Twitter. En dan spreken we elkaar weer aan de andere kant van de zomervakantie. Tot dan.
Yes, tot later.
Podcast De Schuine Kant wordt mede mogelijk gemaakt door Bingoal. Maak jouw wedstrijd nog spannender. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+.